Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Ik ben blij dat ik mijn stem terug heb.
Ja, was die weg?
Ja, en toch hebben we de klas van Jommeke nog gedaan. Nee. Ja, kindjes. Het is nou, gelukt.
Laten we dan gewoon ook maar aan de podcast beginnen als je toch weer helemaal terug bent.
Ja, het is helemaal, ja.
Nou, vooruit.
Moeten we nu starten.
Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En in deze aflevering, Erik Kriek laat weer van zich horen. In januari is zijn artboek De Totale Kriek verschenen. En nu is hij aan het werken aan een verhaal over een Oekraïense soldaat in het Rode Leger. Ja, hoog tijd om hem eens te bellen dus, lijkt mij.
Ja, dat was echt wel tijd eigenlijk. Maar goed, verder in deze aflevering, Draw Up. En dat is geen bevel of zoiets. Maar dat is een organisatie die bestaat al 10 jaar. Het is een collectief van tekenaars. En die maken ideeën en gesprekken zichtbaar met live tekeningen.
Okay.
Dus het zou wel wat zijn als die hier zouden zitten natuurlijk. Hoe dat al juist allemaal in zijn werk gaat, we praten erover met illustrator en stripmaker Jeroen Steehouwer. En we mogen dat niet vergeten, we sluiten natuurlijk af met onze liefste Bas Schuddeboom.
Ah, gelukkig. Nou, we hebben er heel veel zin in, dus ik zou zeggen, let's go.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
De groef voor mijn rug.
Oh, ik wou dat zucht en steun en kreun hier naast me. Nou, heel fijn dat je erbij bent, Kurt.
Ja, terug in Nederland.
Heel goed.
Ja.
En ik heb zin om weer een leuke podcast te maken. Ik dacht, ik pak er even wat reacties bij, of een reactie die we kregen op de of eigenlijk is het al 2 afleveringen geleden. Over manga hadden we toen.
Ja.
En Nietjen die had gereageerd via een vriend van de show. Die zei, Death Note is inderdaad geweldig. Ook een van mijn eerste manga-ervaringen. Dus Robin, ga ervoor.
Ja, dus ik voel ben je druk. Er al een beetje voor gegaan?
Nog niet. Ja. Nee, ik moet dat inderdaad nog doen. Maar ik voel de druk nu om te gaan beginnen.
Heel Japan rekent op u.
Ja, precies. Nou, ja. Ik ga het niet teleurstellen. Ik ga het zeker nog doen. En hij zegt er ook bij, over de aflevering daarna, met 11 Birds, die nieuwe uitgeverij die we aan de lijn hadden. Dapper, zo'n nieuwe uitgeverij. Ik heb gelijk alle bestaande deeltjes besteld.
Kijk. Het wordt echt tijd dat we procentjes beginnen vragen.
Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, vind ik ook. Goed. Laten we kijken of we ook nog wat procentjes van deze aflevering kunnen krijgen.
Ongetwijfeld.
Laten we gewoon beginnen.
Liefde. Procentjes liefde gaan we krijgen. Voel het nu al.
Dat is altijd goed. Ja. Oorlog, geschiedenis, duistere menselijke verhalen, dat zijn de vertrouwde ingrediënten in het werk van Erik Kriek. Later dit jaar verschijnt van hem een nieuw boek met de titel Korpi, een soldatenverhaal. Het gaat over een Oekraïense soldaat in het Rode Leger met scènes aan de grens met Finland en aan het Duitse front.
En wie daar niet op wil wachten, die kan terecht bij De Totale Kriek, een 420 pagina's talent artboek. Jezus, 420 pagina's tellend. Ik zeg het nog maar toch eens even duidelijk. Artboek dat in januari verschenen is. En 35 jaar teken- en illustratiewerk van Erik Kriek bundelt. Want daar hebben we het over Erik Kriek. En die hebben wij ook aan de lijn.
Zeker, dus hoog tijd om eens met Erik te praten. Dag Erik. Goedemiddag.
Hallo.
Nou, fijn dat je er bent.
Fijn in de podcast. Hè. Ik moet jullie gelijk op een paar punten verbeteren.
Oh jee, yes. Kom maar op.
Korpi is de werktitel. Het boek heet inmiddels Mikola.
Ah, ja, ik wist dat het nog een werktitel was. En ik wil je eigenlijk vragen, dat klopt het nog, maar Nicola.
Nee, het heet nu Mikola.
Oké. Okay. Ja.
En het boek, het andere boek, Het Totale Kriek, telt niet 420, maar 488 pagina's.
Oh, zo.
Ze hadden nog wel werk ergens gevonden, Erik.
Dus, het boek dat is bijna 10 cent per pagina. Krijg je dus...
Zo, dus hoppa.
Ja, dus voor je kiezen.
Ja. Nou, en wat krijgen we dan allemaal?
Nou, het is Hansje Jouwstra. Daar werk ik al mee sinds eind jaar 90, al een blik.
Dat is de uitgever, hè?
Ja, dus hij zit nu bij Concerto. En die loopt hier eigenlijk al jaren over van kop te zeuren. Ik wil een artboek maken. Ik heb wel een beetje de boot afgehouden. Ik vind het wel een beetje moeilijk, hè? Weet je, dan moet je terugkijken. Ik ben een ongelooflijk slechte archivaar. Dus ik had er nooit van zin in. We moeten er ook meer tijd voor maken. Maar toen kwam je met Peter van Dongen. Toen dacht ik, oh jeetje, dat is, als het zo wordt, dan, ja. Dan vind ik, wil ik dat eigenlijk ook wel. Een beetje jaloers werd ik op.
Je zag het artboek van Peter van Dongen en toen dacht je, dit wil ik ook.
Ja, Voldongen, ja. Dat vond ik echt heel mooi gedaan. En dat is helemaal gecureerd en vormgegeven door mijn studiogenoot hier, Rob Westendorp. Mm-hmm. Dat is de man die overigens de productie doet voor al mijn boeken.
Ja.
En hij was gelijk heel enthousiast. Weet je wel. Dus hij verdient ook heel veel credit. Want ik heb er eigenlijk helemaal niks mee te maken gehad.
Ja, zo had ik het ook begrepen. Dus eigenlijk heb je gewoon gezegd, Rob, ik ze willen een boek over mijn carrière. Hier.
Ja.
Maak er wat van.
Maak er iets van.
Laat ik het zo zeggen. Ik heb vooral gezegd wat ik niet wilde. Dus ik wilde geen museumcatalogus, geen chronologische museumcatalogus.
Ja.
Dat vind ik zelf altijd heel saai. Dan wordt het zo. Hier begon zijn roze periode. En hier verhuisde hij naar Zottegem. En daar begon hij een andere strip te tekenen. Weet je, dan wordt het zo. En dan wordt het zo documentaire-achtig. Vind ik altijd een beetje oninteressant.
Ja.
En mijn. Ja, u zei het carrière, maar. Dit is gewoon. Ik heb voor zo'n ongelooflijk breed scala aan publicaties gewerkt. Dat het eigenlijk ook niet te rubriceren valt. Dus het is gewoon een soort. Rob heeft uiteindelijk op een soort beeldrein heeft hij het geselecteerd. En dat is iets waar ik zelf helemaal niet op kwam. Dat vond ik ontzettend leuk gedaan.
Ja.
Dus. Maar hij is ook iemand die. Ik geloof zelf heel erg in. Dat je mensen ook. Je moet professionals gewoon. Vooral niet te lastig vallen met hun vak.
Mm-hmm.
Je moet gewoon hun werk laten doen. En Rob is gewoon echt een vakman. Dus die kan je gewoon om een boodschap sturen. En dus hij zei letterlijk, Erik, ik wil niet dat je in mijn nek staat te hijsen. Ik wil gewoon, ik maak iets. Als je niks vindt, zeg je dat eerlijk. En dan maak ik wel iets anders.
Maar je hebt dus hem eerst wel bijna 500 pagina's laten vullen. En dan heeft hij het getoond aan u.
Ja, nee. ik schets nu een beetje zot. Maar het ging natuurlijk wel in samenspraak. Kijk, we zitten gewoon op 3 meter van elkaar vandaan, weet je wel. Dus,
ja, jullie zitten echt samen in een atelier, hè, voor alle duidelijkheid.
Ja, we delen hier in Amsterdam een atelier met Rob Westendorp. En Jan Kleijnen werkt hier ook sinds een paar jaar.
Oh, fijn.
Dus dat is gewoon omdat we. Ik weet niet hoe het in België is, maar werkruimte in Amsterdam is schaars en duur. Dus als je de kosten kan delen als freelancer.
Is dat wel cool.
En we hebben alle drie gezinnen, dus, en thuis geen werkruimte. Dus dan zitten we als freelancers bij elkaar.
Oké. Ja, sorry, zeg maar.
Nee, dat heeft financieel voordeel, maar natuurlijk ook creatief voordeel.
Mm-hmm.
En met Rob werk ik al, wel heel lang samen. Dus.
Ja, wat maakt Rob zo speciaal, Riek? Erik, bedoel ik? Erik zeg ik nu al, sorry.
Kijk, Rob is, heeft natuurlijk een heel ondankbaar beroep. Iedereen gaat er vanuit dat het er zo mooi uitziet.
Mm-hmm.
Dus je ziet het eigenlijk, grijs ontwerp zie je eigenlijk pas als het slecht gedaan is.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dan gaat het pas opvallen. Maar iedereen vindt mijn boeken zo mooi, maar eigenlijk niemand vraagt zich af hoe het nou komt. Maar er zit gewoon echt een gedachte achter.
Ja.
En, dus dat gaat gewoon tot vele technische details, als je keuze en leeslintjes erin, en mooie kapitaalbandjes.
Mm-hmm.
Weet je wel, tot een mooie, hoe noem je dat, een mooi spotlakje erop. Dat soort hele technische dingen. En wat Rob zo goed maakt, is denk ik dat hij elk project. Ja, natuurlijk grappig is dat hij via mij natuurlijk heel veel werk is gaan doen in de stripbeeld. Voor concerto, voor scratch, voor oogachtend.
Ja.
Dat gewoon mensen denken van, Kriek, hoe komt dat jouw boeken er zo mooi uitzien? Wie doet dat eigenlijk? En dan zeg ik altijd maar één man verantwoordelijk voor. Dat is Rob Westendorp.
Dus Rob Westendorp.
Dus die manier heeft hij ook weer meer werk via mij. Dus dat is ook weer grappig.
Ja, onthoud die naam.
Want er zijn niet zo gek van mensen die echt die expertise bezitten. En een beeldboek maken is iets anders dan zeg maar een roman zetten. Voor een gegeven.
Ja, en hij is ook iemand dat goed kan luisteren naar de noden en zo. Heeft hij ook gedaan bij de Totale Kriek, zoals ik het begrepen heb. Heeft dat mooi in beeldruim gezet. Maar is het Voor jou, als je dan terugblikt, want het is toch wel een soort van terugblikken, denk ik dan.
Ja.
Was het voor jou confronterend of maakte het u blij? Wat maakte het van emotie los als je dat alles zo mooi op een beeldrijm op elkaar zag staan?
Het is een hele rare mengelmoes van emoties eigenlijk. Want trots. Oh, vind ik altijd zo moeilijk. Ik vind het zo'n moeilijke emotie. Die altijd als eerste zie ik, jezus, een klote tekening. of ik zie van, oh jeetje, wanneer heb ik die gemaakt? Wanneer heb ik die gemaakt? Oh ja, dat is toen en toen. Of ik weet nog, wat van de lul de opdrachtgever was. Of hoe vlekkeloos de opdracht juist ging. Of. Dus voor mij is het ook een soort trip down memory lane, ja. Maar ja, het is ook wel, wat ik zelf fascinerend vind om te ontdekken, is dat ik altijd denk dat ik redelijk veelzijdig ben, maar ik zie dat ik dat helemaal niet ben. Ik ben eigenlijk heel erg herkenbaar. Ja.
Ja.
Dat vind ik ook wel weer fascinerend van mezelf te ontdekken.
Ja. Maar kijk,
ik ben natuurlijk geen beeldend kunstenaar, dus er zit niet echt een hele erg gedachte achter. Ik ben echt een illustrator. Dus heel veel werk, 80% van wat erin staat, is gewoon in opdracht gemaakt.
Ja, maar dat herkenbaar vind ik juist ook wel weer heel mooi, Erik. Want ik herken een tekening van jou wel gelijk. Je hebt echt een heel eigen stijl.
Nou, dankjewel. Ja, maar dat is ook natuurlijk mijn unique selling point inmiddels.
Ja? Ja.
Na 35 jaar, dan willen mensen willen een Erik Kliek zien.
Ja.
Dat heeft ook wel weer een nadeel, want ik kan niet experimenteren in die stijl. Ik heb maar weinig ruimte.
Ja.
Ik heb wel eens een moment dat ik dacht, ik ga ze even iets anders doen. Ik lever een tekening in met ballpoint getekend of zo.
Ja.
Maar dan krijg ik toch klachten van de klant. Zeg, dit is toch niet de uiteindelijke versie? Wordt dan afgezet.
Dit is dus, een probeersel.
Weet je wel?
Ja, ja.
Maar, ja terwijl in mijn graphic novels, in mijn scripts, kan ik echt, dat is mijn speeltuin, dan kan ik dingen uitproberen. Wat dan weer het gevolg heeft dat mensen vragen van, zeg, zoals die pagina 43, kan je zoiets maken voor onze krant? Dat komt ook voor.
Ja, ja. Maar die Erik Kriek-stijl, ik vind dat echt een beetje die dikke lijnen en een beetje houtsnede-achtig, zeg maar. Waar komt dat vandaan?
Nou, houtsnede, dat is vrij evident, want mijn bijnaam op de Rietveldacademie was Gutsman. Houtsneders maak je met een guts.
Oh, die link heb ik nog nooit gelegd, dat daar de naam Gutsman vandaan
nou,
komt.
Nou ja, ik denk dat ooit iemand dat... want ik zat altijd te gutsen in hout en linoleum. Iemand zei het gewoon een keer tegen me. Hey Gutsman, ga je mijn koffie drinken? En toen had ik een soort... Toen had ik als grap voor de garage afdeling had ik een superheld bedacht. En dat is Gutsman. En die had dan een utility belt met twee gutsen. En dat is een beetje een brani-achtige figuur. Om die beetje twittige afdeling een beetje peper in de reet te geven. De docenten vonden dat ook hartstikke leuk. En uiteindelijk werd dat mijn afstudeerproject ook. En het schurkte altijd heel erg tegen comics aan al.
Oh ja, maar Gutsman is nog niet echt in de stijl waar je nu eigenlijk heel bekend mee geworden zei. Dat was meer een comic-achtige stijl, toch? Hè? Dan wou de...
Ja, en ik, als je dat ziet, dan is het ook echt wel... Als ik het nu terugkijk, dan... Het ook wel heel adolescent en aandachttrekkerij. Ja, ik was toen heel erg bezig met dingen uitproberen. Hè?
Ja.
En ik was heel erg bezig met wat vinden andere mensen ervan. Terwijl ik nu het omgekeerde heb. Ik heb eigenlijk nu gewoon fuck you attitude. Want ik zie me geen reden wat anderen ervan vinden. Ik maak gewoon wat ik zelf leuk vind.
Schitterend.
Ja. Ik zat gewoon op een gegeven moment vast in die modus die ik had bedacht. Want ik had een tekstloos gemaakt, maar ik kon er op een gegeven moment mijn ei niet meer in kwijt. Dus,
juist.
Ja, het is voor mij... Ja, Hansje begon er op mijn boekpresentatie later ook weer over dat die Gutsman terug wil. En ook Scratch heeft er vaak over gehad. Ook mijn Duitse uitgever, die wilde het opnieuw doen. En, want ik snap ook wel... Ik heb ook vrienden die zeggen, wanneer maak je dat verhaal nou eens af? Ik heb mijn trouwe Gutsmans lezers heb ik wel laten hangen. Want het is in mid-verhaal opgehouden.
Ja.
Maar ik weet niet. En ook mijn baas vrouw begint er weer over. Ik dacht, ja, misschien moet je het meer in het bejaardenhuis. Ik wil het ook wel eens weten eigenlijk. Weet je.
Maar ik heb het gevoel, hoe meer dat ze het dan nu gaan vragen, hoe minder zin dat jij gaat hebben.
Dat is het natuurlijk een beetje. Ja, ik ben natuurlijk iemand die... Ja, ik ben er wel gevoelig voor, maar ik heb zoiets van... Ja, ik ben een geestelijk gewoon op een hele andere... En artistiek op een hele ander niveau.
Ja.
Weet je wel, ik zit er helemaal niet meer in die wereld. Zou ik het helemaal moeten heruitvinden. Mm-hmm. En dan zou het misschien heel anders worden dan mensen verwachten.
Ja.
Dat is natuurlijk het probleem dat veel stripmakers hebben. Dat ze vastzitten aan hun eigen creaties.
Ja.
Volgens mij zijn er daarom ook veel zelfmoorden en alcoholisten. laten we Frank Ken nemen. Mij werd hij helemaal gek van zijn guusplater. Is maar heel Arabisch.
Ja, de heer Zeeuw. Om een voorbeeld te noemen. Ja.
Ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ik ben niet zo'n stripmaker natuurlijk. Ik heb strips altijd als vrij medium behandeld.
Mm-hmm.
Dus ik ben nooit financieel afhankelijk geweest van mijn strips. Ik heb altijd gewoon geïllustreerd en daarmee mijn hobby, mijn striphobby kunnen betalen.
Ja. Nou, misschien moeten we het dan niet hebben over iets waar je nu je ziel en zaligheid in stopte, Erik. Dat is dat verhaal Nicola. Tenminste, ik begreep dat je volgens mij zit je wel al tegen het eind, hè, met qua het werk wat je eraan hebt.
Ja, het is feitelijk klaar. Alleen de totale kick zal in 2024 uitkomen.
Mm-hmm.
Maar toen overleed mijn moeder en vlak daarna overleed ook Rob zijn moeder. Dus toen hebben we het tegen het concert al gezegd, zullen we een jaar uitstellen. Want ja, we zaten allebei in de afwikkeling van de erfenis en verkoop van huizen. Dat is toch een jaar gewoon niet naar, ook. En toen zei ik tegen Scratch, ja, mijn roman die komt volgend jaar uit, maar de totale kliek ook. Dus aanvankelijk zeiden we, ja, hoe gaan we dat maar doen, weet je wel, dus... Maar ik heb met de kwestie nu afgesproken dat we het gewoon ook de zomer heen tillen. En dan... Het is natuurlijk niet slim om met een boek te komen en dan de week daarna weer met een boek. Dan
Nee,
dan
dat stel
je een beetje. Hè? Dan gaat Parool niet nog een mooie interview met je plaatsen.
Nee, nee klopt. Laten we hebben over dat boek. Want het is het verhaal van een Oekraïense soldaat. En het is een historisch verhaal. Want het speelt aan het begin van de 20e eeuw, geloof ik. Hè? Maar het klinkt wel heel erg actueel natuurlijk.
Ja, de werktitel is Korpi, dat betekent... zoals Eskimo's 100 woorden hebben voor sneeuw, hebben ze in Finland wel 100 woorden voor bos. En als je een bos, als je daar niks mee doet, dan krijg je een Korpi. Dus dan heb je een wildernis eigenlijk.
Oké. Okay.
En ik vond het wel een beetje een mooi overdrachtelijke titel. Wat mijn moeder was pinten, hè? Ik zal het even bij zeggen, dus voordat je denkt dat ik uit mijn neus lul. Maar mijn opa was ook chirurg aan het front in de winteroorlog van 1939.
Oké. Okay.
Die heeft tijd maar meer geduurd. Dat was de Sovjet-Unie die Finland binnenviel. En in 2022, toen overigens heb ik altijd al iets willen doen, hoor, met die achtergrond. Ik zocht alleen iets voor een ingartje. Maar in 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, merkte ik dat mijn moeder, daar kwamen allerlei oude trauma's naar boven. Pardon. Mijn moeder was van 34, die was even kijken, 5, 6 toen die oorlog uitbrak. En die is geëvacueerd naar Zweden. Dus en dat is een diep trauma bij heel veel Finnen, nog steeds.
Mm-hmm.
Maar ik dacht van... De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ruimt wel. En ik voelde me op een bepaalde manier... Wilde ik er iets over zeggen, maar... Het is tegenwoordig zo ingewikkeld. Als je niet voor bent, ben je meteen tegen. En,
ja.
Mm.
Weet je wel. Dus ik heb ook heel lang getwijfeld over het verhaal. Want de mensen die het hebben gelezen, die zeggen... je had die Russen veel harder moeten aanpakken. Je bent veel te lief voor ze. En anderen zeggen dat je dit durft. Zo'n statement... Terwijl ik juist heb geprobeerd om geen statement te maken. Dat is mijn enige statement is eigenlijk wat een kut wil opleveren in het tolvak. Weet je wel? En degene die altijd de lul is, dat zijn de kleine lui. Absoluut. Dus wat ik heb gedaan is een soort, of wat ik heb gepoogd te doen, is een soort macro blik op de geschiedenis heel erg op microniveau afbeeld.
Ja, dat je dit een heel persoonlijk verhaal hebt gemaakt.
Nee, nou ja, wat ik dus heel moeilijk vind, is dat Rusland en Oekraïne gewoon historisch aan elkaar gelinkt zijn. Maar dat Oekraïne nu een soort knuffelland is, omdat ze de underdog zijn. Mm-hmm. Terwijl de regimenten in Finland binnentrokken, dat waren afgewerkend Oekraïnse jongens, gerekruteerd door het Rode Leger. Snap je dat daar al historische grijs gebied zit?
Ja.
Dus wat we eigenlijk zien, we volgen eigenlijk het leven van zo'n Oekraïense boerenjongen die soldaat is. En gewoon maar een beetje tegen het in en dank. Ja, het is eigenlijk een soort, ja, zoals elk soldatenverhaal, misschien een coming-of-age verhaal. Lief van onschuld en deceptie. Dus ja, ik weet nooit. Ik weet nooit, als ik dingen ga maken, weet ik nooit zo goed waar ik eindig. Dus,
maar is het voor jou wel het meest persoonlijke verhaal dat je tot nu toe hebt gemaakt, door die link met je moeder erin?
Nee, iedereen denkt dat ik een persoonlijk verhaal in heb verwerkt, maar dat is niet zo. Het enige persoonlijke is dat ik Finse roots heb en dat mijn opa armen en benen afzaagt aan het front.
Ja.
Weet je wel?
Maar je probeert
dat het niet. Wat echt wel persoonlijk was, was mijn vorige, De Kuil. Dat was echt wel, dat ging heel erg over mijn revalidatie.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, ja.
Dat was eigenlijk het meest persoonlijke boek dat ik heb gemaakt. Daar zitten al mijn angsten in en al mijn frustraties. Op een bepaalde, dit heette korte toom is dat geworden. En dat is eigenlijk wel het meest persoonlijke. En dit, wat Nicola wel is mijn boek waar de actualiteit in binnen zijpelt. Dat was een iets nieuws in mijn werk. Meestal wil ik dat niet. Ik sluit meestal de wereld buiten, juist.
Ja. En wat doet dat nu mee? Wat doet het? Doet dat iets anders dan? Want dat is dan de eerste keer dat je daarmee geconfronteerd wordt, eigenlijk.
Ja, ik vind het lastig. Ik vind het heel lastig om in deze moderne tijd je uit te spreken. Want ik ben ongelooflijk genuanceerd. Ja. Maar nuance, dat snapt helemaal niemand meer. Iedereen zit maar te gillen.
Klopt.
Het gaat over alle onderwerpen. Hè. Nu ook weer over Iran en alles. Iedereen heeft meteen een stelling.
Mm-hmm.
En ik ben heel verbaasd als je daar een andere mening over hebt. Of een genuanceerde mening.
Ja.
Dat vind ik. Daar gaat het boek ook over. Van kijk nou eens even verder dan je neus. Of dan de harde schreeuwer in je oor, weet je wel.
Oké. Okay,
ja. En ik vind het. Ik ben een kind van de jaren 80, 70, 80. Ik ben opgegroeid onder de dreiging van de kernraketten en de Koude Oorlog.
Mm-hmm.
En ik vind het gewoon verschrikkelijk dat het nu weer. Dat iedereen weer achter de oorlogstrommels aanloopt. En dat er ongelooflijk wordt bezuinigd op cultuur, sociale zekerheid. En dat we allemaal weer wapens moeten gaan kopen. Ja, ik vind dat echt iets verschrikkelijks. Dat hebben we al een keer meegemaakt, van hele ellende, weet je wel.
Ja, ja.
Moeten we dat nou weer gaan doen?
Ja.
Ja, en ik ben persoonlijk helemaal niet bang voor Rusland. Dat land is vriend, wat mij betreft.
Mm-hmm.
Maar goed, misschien gaan we nu helemaal het onderwerp van de podcast voorbij hier.
Maar ik vind het juist interessant. Want het is natuurlijk wel, als je met een goed stripverhaal zo'n relevant verhaal kan vertellen. Dan, ja, dat maakt een goed stripboek natuurlijk ook wel. Dus wat dat betreft maakt het me juist nog.
Ja, ik hoop het is er nog niet. Dus ik hoop dat mensen het relevant zullen vinden.
Ja, relevant. En de nood aan de nuance. Ja. Daar, ik kijk daar nu al naar uit.
Ik ook. Ja.
Dat de nuance wordt gegeven. Want wanneer verschijnt het, Erik?
Ja, nou, heb ik met Scratch. Scratch was met allerlei dingen bezig. Dus we hebben het gewoon tot na de zomer. Dus dan zal het wel. Dan zal het wel september, oktober worden, denk ik.
Okay,
Want in de zomer breng je geen boeken uit.
Nee.
Ja, Scratch had natuurlijk graag in Haarlem willen hebben, maar. Het verhaal is niet zo actueel. Kijk, ja, misschien dat die oorlog in Oekraïne dan net is afgelopen. Dat zou een klote zijn voor mij, maar.
Maar ja, we zullen dan Zelensky even bellen en zeggen van.
Een beetje actueel zijn. Ja. Maar goed, ik denk. Kijk, ik heb het gewoon af. Dus of het na een halfjaartje later komt, het maakt me niet zo klaar.
Nee.
Ik ben alweer een nieuw verhaal begonnen. Dus.
Nou ja.
Weet je wel,
dus. Nou, vertel.
Nou, ben ik al een paar jaar mee bezig in mijn hoofd, maar een prequel voor de Balling. Mijn Viking-verhaal van twee boeken geleden.
Oké.
Maar ik was gewoon nog niet klaar met die wereld. En En ik heb die hoofdpersoon, ja, voor degene die niet heeft gelezen, sorry, maar de hoofdpersoon sterft natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat verhaal is eindig.
Ja.
Maar er zitten bijfiguren in die eigenlijk veel leuker zijn. En zoals als je verhalen maakt, dan is een hoofdpersoon eigenlijk altijd alleen maar een methode om je verhaal te vertellen.
Mm-hmm.
Maar dat zijn feitelijk heel saai. Het gaat om de bijpersonages, die zijn altijd veel leuk.
Die geven kleur aan het verhaal eigenlijk, hè? Ja.
Ja.
Ja, dat is heel klassiek. Maar dat voorzien je niet van tevoren. Dat ontstaat gewoon.
Ja.
Zoals die kale vriend van de hoofdpersoon. Daar ben ik nou heel van gaan houden, van die man.
Ja.
Maar daar zit dan zoveel kleur in. Dat ik denk van, ja, maar die heeft ook een heel origin story.
Okay.
En ik heb daar ook een knipoogje naar mijn Finse familie in verwerkt. Want daar zit ook een Finse jongen in. Die Uko uit Finland zit erin.
Ja.
En dat is ook heel leuk om zijn origin story te vertellen. Dus hoe die twee elkaar ontmoeten. En dan.
Dus ah, okay.
Dat ben ik nu een beetje de eerste dingen op papier aan het zetten.
We hebben genoeg om naar uit te kijken, hoor ik, Erik. Na de zomer Nicola en dan daarna de prequel van De Balling. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Ja.
Ja, ik ook. Ik ben ook heel benieuwd. Je weet ook, ik weet nooit waar het. Ik weet altijd wel heel goed te beginnen, maar ik weet nooit waar het einde. Maar ik word dit jaar 60, maar het voelt nog steeds alsof ik als het begin, weet je wel.
Ja, ja. En je ziet er 40 uit, dus het blijft wel goed komen.
Ja, precies.
Het is een sensatie om dat ontdekken bij jezelf. Dat je, vroeger dacht ik altijd, wat heb ik nou te vertellen, weet je wel. Ik heb een verwend kereltje, dan zo fijn. Ik heb niks meegemaakt. Maar dat je gewoon echt, dat ik verhalen vertellen heel erg leuk vind. Dat vond ik altijd al, maar dat ik daar nu een vorm voor heb gevonden die echt wel waar ik steeds zelfverzekerder in word, dat is echt wel een sensatie. Dat vind ik echt. Elk boek is weer een ontdekkingsreis. Dus ik vind het heel erg leuk.
Oh, maar dan ben je graag mee op ontdekkingsreis.
Precies. Dankjewel, Erik, voor je bijdrage in deze podcast. Het is fijn om met je te spreken.
Nee, ik moest toch wat in het Vlaams, dat je van dan had hij een bedrag. Ja, ja, dus bij deze dan niet.
Dat is keigoed gedaan. Ja, dat is echt keigoed gedaan.
Hij wordt er helemaal blij van, zie ik, naar vooruit.
Erik, dikke merci.
En voor de Vlaamse luisteraars, maar ik zie hier 21 maart bij het Besloten Land in Leuven.
Oké, met z'n allen daarheen. 21 maart, het Besloten Land. Oké, perfect.
Zeg ik nog even, voordat iedereen naar Leuven gaat 21 maart, dat dan ook de uitreiking van de Schipschapprijs is in Groningen. Dus je moet maar gewoon even kiezen waar je dichterbij in de buurt bent. Nee. Ja.
Daar ben ik
niet
bij.
Nee. Okay.
Ik krijg ook geen
prijs. Dankjewel, Erik. Tot de volgende keer.
Ja, graag gedaan.
Hoi.
Doeg.
Nou, vanuit de prachtige verhalen van Erik Kriek en natuurlijk ook een beetje het oorlogsgevoel gaan we toch maar even naar wat anders. Striptekenaars die vertellen namelijk verhalen met beelden. Maar wat als je diezelfde technieken gebruikt om gesprekken, ideeën en zelfs bijvoorbeeld vergaderingen in beeld te brengen?
Nou wel, Robin, dat is precies wat het collectief Draw Up al 10 jaar doet. Tijdens congressen, workshops en bijeenkomsten luisteren hun tekenaars mee en zetten ze wat er gezegd wordt meteen om in beelden. Ik vind dat een ongelooflijk ding. Zeker ook omdat ze dan ook nog eens een keer 10 jaar bestaan. Dus we hebben een jubileum.
Kijk.
En ze doen iets wat ik niet kan, dus ik ben benieuwd. En daar gaan we over praten met illustrator en stripmaker Jeroen Steauer. Dag Jeroen.
Hey, dag Keuk, hallo. Goed om van je te horen.
Ja.
Hoi.
Ja. Zeg, laten we al beginnen bij het begin. En we gaan ook de luisteraars even waarschuwen. Jouw oren zitten toe. Dus ik moet heel duidelijk praten. Dus als de mensen denken, waarom praat hij zo raar? Dat is daarom, hè? Dus dat ga ik even zeggen. Maar Draw Up bestaat nu 10 jaar. Hoe is het ooit begonnen? En als ik me niet vergis, was jij een van de initiatiefnemers?
Samen met Rob van Barneveld.
Ah ja.
Inderdaad, zo'n 10 jaar geleden. Toen zat ik om een beetje om me heen te kijken, want... ik tekende toen nog voor de Toland Duk. En ik was daar eigenlijk niet super tevreden mee, omdat ik daar was weer daar begonnen. Maar ik merkte van ja, alle paginaprijzen zijn in 30 jaar tijd nog niet veranderd. Ik ben zelfs beter geworden en ik wil straks een gezin beginnen. hoe ga ik dat in godsnaam doen met dat karige loon? Mm-hmm. En ik dacht weer reclame te gaan doen. Dus ben ik om me heen gaan kijken en het viel me ontzettend op dat de hele reclamewereld in elkaar was gestort. En ik dacht, hoe kan dat nou? Wat is daar gebeurd in godsnaam? En al om me heen kijkende kwam ik in contact met Rob van Barneveld, omdat ik wist dat hij net was gaan live tekenen. En dat was een heel leuk contact. En daaruit voortkomend hebben wij eigenlijk 10 andere collega's aangeschreven om eens bij elkaar te gaan zitten. Om ons af te vragen, wat kunnen we hiermee doen? Mm-hmm. En dat was eigenlijk zo gezellig met een kopje koffie en een koekje bij mij thuis. Dat 3 maanden later eigenlijk zijn we een soort van een collectief begonnen, een collectief draw-up.
En ga je dan gewoon bedrijven aanschrijven en zeggen van jongens, wij kunnen bij jullie komen tekenen als jullie een vergadering hebben? Hoe doe je dat?
Ja, dat is eigenlijk heel gek dat eigenlijk meteen goed liep. Een website gemaakt. Maar dat was vooral ook dankzij Ronald van der Heijden. Die zelf een heel goed lopende bedrijf in lijf tekenen had. En in eerste instantie hebben wij heel veel werk van hem overgenomen. Mm-hmm. En daarom was dat eigenlijk een vliegende start eigenlijk.
En voor de mensen die dat het nog nooit hebben gezien of er zich geen beeldenis bij kunnen doen, wat doet een live tekenaar precies tijdens de bijeenkomst? Wat mogen ze verwachten als ze iemand van Draw Up contacteren en vragen, kom af, wat doen jullie dan?
Ja, precies. Dat hadden we beter bij mee kunnen introduceren, inderdaad. bij ons zitten vooral striptekenaars en cartoonisten. En die zijn heel erg goed in verhalen denken. En zeker die cartoonisten kunnen heel goed snel zo reageren. Mm-hmm. En wat wij dus doen, we worden gevraagd voor symposia, voor vergaderingen. Maar ook vooral heel veel, zeg maar, dat heet dan veranderde trajecten. Als mensen een vergadering hebben over dat er een strategie, nieuwe strategie moet worden bedacht voor de komende 5 jaar, dan schuiven wij aan. Mm-hmm. En vaak maken we dan een getekend verslag van wat daar gebeurt. Dat doen wij anders dan visuele tekenaars. Gewoon met onze stripstijl, met onze cartoonstijl. Dus er wordt ook veel gelachen. Ja. Maar we bedenken dan zeg maar ook mee. Want wij willen het goed begrijpen. En wij willen het goed op papier krijgen. Dus we stellen vragen. En maken daar dan een getekend verslag van. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan gewoon op losse vellen papier. Dat op het eind van zo'n middag, op het eind van de dag, een hele grote muur vol hangt. Of op een heel groot stuk foamboard van 3 meter breed. Dan krijg je een heel groot. Ja, dan krijg je zeg maar de hele strategie vol in beeld.
Ja.
Dus zo doen we dat. Ja. En we gaan vaak naar huis. Met die tekeningen en die sturen we dan op. En dan krijg je dan vaak ook nog reacties op. En daaruit voortkomend ga je dan echt nadenken over de echte details. En of die wel niet kloppen. En dan krijgen we heel vaak vervolgopdrachten op. Om een echt kloppende plaat te maken.
Oké. Maar is het niet...
Dat heet dan een praatplaat.
De praatplaat, ja. Oh, mooi. Wat goed.
Ja, een praatplaat. Ja, die wordt dan gebruikt om in een bedrijf op te hangen.
Ja.
En te verspreiden voor iedereen die daar werkt.
Maar is het niet ontzettend saai om dan bij zo'n strategievergadering te zitten?
Nou nee, dat is juist ontzettend boeiend. Ik wist niet wat me overkwam in het begin. Ik ben zelf van oorsprong striptekenaar. En ik heb mijn hele leven achter een lichtbak gezeten. En ook daar die de gevolgen van allerlei ideeën over de wereld ontwikkeld. Maar die bleken allemaal helemaal niet te kloppen. ik dacht echt dat die wereld een beetje een boze buitenwereld was. Ik was vrij links en dan ben ik op zich nog steeds. Maar ik ben wel, heb dat wel geleerd ontzettend te relativeren. Nee, het is heel boeiend, want dit is de echte wereld. En er wordt en met echte problemen. En met heel veel mensen die dat heel serieus nemen. En die daar echt positief iets mee willen en willen veranderen.
Ja.
Ik heb heel veel respect gekregen voor ja, ook voor grote bedrijven waarvan ik vroeger gewoon dacht, die zijn wel leuk om geld te verdienen. Weet je wel. Maar dat is allemaal niet waar.
Maar moet ik dan echt denken aan de ING's grote bedrijven, de Ahols en dat soort bedrijven waar je dan zit?
Nou ja, bij die twee hebben we toevallig niet gezeten. Maar we hebben wel bij Samsung gezeten, Coca-Cola.
Okay.
Ja, we schuiven wel aan bij hele grote bedrijven. Dus,
zeg, ja. En wat is dan de kracht van het beeld? Waarom vragen ze jullie er dan specifiek bij?
Nou ja, ik denk dat mensen die voor ons waren, tekenaars die voor ons waren, dat hebben laten zien. Een grote plaat of heeft cartoons die tenminste dan heb ik het over inhoudelijke cartoons. Hè?
Mm-hmm.
Dus die ook echt proberen te begrijpen en te laten zien waar het over gaat. Dat is iets makkelijker kijken dan een stapel A4'tjes, 100 pagina's.
En mij lijkt het dan ook dat een tekenaar toch wel heel, hands-on moet zijn en toch wel heel helder moet zijn in zijn hoofd. Want het gaat niet altijd over onderwerpen gaan die dat u liegen, waar dat je alles weet. Hoe bereid je daar eigenlijk op voor? Of kunt u daar überhaupt op voorbereiden?
Ja, dat is een goede vraag. Want in het begin stond ik echt met een bek vol tanden. Ik begreep echt helemaal niet waar dingen over gingen. En dat is gelukkig wel ietsje veranderd. En uit interesse ben ik ook dikke managementboeken gaan lezen en zo. En af en toe nog steeds dat je de avond voor een opdracht in hele... En een saaie stof zit. Maar het is ook zo dat het ook wel een voordeel heeft dat je niet zoveel ervan weet. Omdat je dan heel open bent en heel waarschijnlijk domme, maar toch goede vragen kan stellen. Ja, dat doe je dan in je tekenwerk, zeg maar. Maar dat is wel bruikbaar.
Ja, dat je soms eigenlijk even degene van buitenaf bent die dan de dingen in perspectief kan zetten.
Ja, precies. Klopt.
En wat is het vreemdste of meest gekke onverwachte evenement waar je ooit hebt getekend? Tenminste, ik kan me voorstellen dat je wel eens op plekken komt dat je denkt, oh, dit had ik niet verwacht.
Ja, ik was in Antwerpen getekend bij een grote bijeenkomst van DPG.
Antwerpen natuurlijk.
Dat was 3 dagen lang en ik heb er toen een hele grote plaat gemaakt. En dat ging over, en ze hadden me gevraagd om dat te tekenen in de wereld van Duckstad. Okay. En ik was natuurlijk Donald Duck tekenaar vroeger. En het was heel erg leuk. Dus ik heb de hele wereld van de TPG, dus van de mediawereld, heb ik als Duckstad getekend.
Dat was grappig.
Dat was fantastisch. En ook heel veel bekende mensen die naast je stonden om je tekening te bekijken.
Oh, wat goed. Is dat nog ergens te zien? Of hangt het nu op de burelen van DPG in Antwerpen en is dit voor het grote publiek niet meer terug te zien?
Nou, wat toevallig is, wij hebben, omdat wij over anderhalve week hebben wij een soort symposium in Amsterdam, dat is wel 19, 20 en 21 maart. In de Lood 6 op het KNSM-eiland in Amsterdam, waar wij ons kantoor hebben.
Ja.
En dan geven wij op de 19e een boek uit. Dat is een groot portfolioboek van de afgelopen 10 jaar. En daar staat precies die tekening in.
Ah,
okay. Toevallig.
Kijk.
Oké, dus iedereen. En die boek gaat te koop zijn. Ook gewoon voor gewone mensen als wij. Ah, die is gratis.
Ja, die is gratis. Die kan je, als je op bezoek komt, dan krijg je hem gratis mee.
Ik moet eerst op bezoek komen. Jeroen, Kunnen we daar
ja,
wat
zeggen? Ja, je moet eerst op de
Precies. Ja. Ja. Dan krijg je een keer iets gratis, dan is het weer niet goed.
Ja, maar ja. Ik
wil je hem hebben, Kurt?
Ja,
wil je dat boek hebben?
Ja, natuurlijk. Ja,
dat kan ik wel. Dat kan ik wel naar jullie opsturen.
Ja, voilà. Dus we gaan straks gaan we gaan we nog een beetje dingen. Waar ik me nog even afvroeg, dat is. Mij lijkt het ook iets. Wat dat, jullie 10 tekenaars die dat meedoen, komen merendeel, als ik het goed begrepen heb, ook uit de stripwereld.
Ja, we hebben echt een hele leuke groep. Zal ik ze opnoemen?
Ja, doe even de namen.
Tuurlijk.
Ja.
Anne Stalinski, Ben Westervoorn, Cunera Joosten, Michael Verkoelen, Dani Bal, Francis Limoen, Ronald van der Heijden, Norbert Vermeer, Jeroen de Leijer en Berend Vonk.
Mooi.
Dus ja, we hebben een paar hele geweldige namen.
Absoluut, absoluut.
En Rob van Barneveld is er tussenuit.
Oh ja, ja dat is, Rob is naar onze concurrent gegaan.
Oei.
2 jaar geleden. Ja, dat was heel erg schrikken.
Ah, ja.
Maar wel ontzettend leuk, want die heeft gewoon een vaste baan gevonden in het werk. Dus dat is wel heel bijzonder.
Aha, dat is ook wat voor te zeggen.
Maar is het iets wat je striptekenaars kunt aanraden om te doen, Jeroen?
Ja absoluut. Je moet er wel inderdaad de sociale kant wel aandurven. Uh-huh. En dat is dus niet voor iedereen geschikt. Mm-hmm. Maar wat is er beter dan alles wat je hebt aangeleerd om verhaal te vertellen in de wereld te brengen?
Mm-hmm.
En dat kan. Dus je kan verhalen vertellen met je eigen taal. En verhalen die echt ergens over gaan. Die de wereld helpt.
Dus alle striptekenaars kunnen komen solliciteren bij u?
Ah, onze groep zit al best wel... wij zijn heel erg blij met onze groep.
Ja.
Maar we zijn absoluut op zoek naar jong talent. Binnenkort komen er ook wat nieuwe mensen bij ons.
Ah, oké. Zie, dat is ook al een goed teken.
Ja.
Ik kan niet anders als u enorm veel succes nog verder toewensen. Nog minstens 10 jaar verder draw-up. En ik vond het enorm interessant. Echt waar. Enorm interessant. Dus dank wel voor die inkijk, Jeroen.
Ja, ik vond het erg leuk. Dankjewel, Jeroen.
Ja, jullie ontzettend bedankt. Ja.
En geniet ervan. Maak een groot feest voor die 10e verjaardag.
Dat gaan we doen. Gaat lukken. Kom ook.
Ja, is goed. Met z'n allen. Ja, we gaan allemaal die kant op. Nog 1 keer in Amsterdam, hè?
Ja, Amsterdam. Ja, klopt.
Oké, staat
de 19, 20 en de 21 maart.
Ah, ik ben bang dat ik 21 maart iets anders te doen heb, maar de 19e moet gaan lukken.
Voilà.
Dankjewel, Jeroen.
Ja, alle informatie staat op onze website, drawup.nl.
Oké, dan zet ik een linkje op stripjournaal.com, dan zijn we helemaal rond.
Perfect.
Perfect.
Fantastisch.
Ja. Dankjewel, Jeroen.
Oké, doeg, fijne dag.
En nu de kriek op de taart. Een live tekenaar zou zoveel kennis over de geschiedenis van de strip niet op papier kunnen weergeven. Deze man kent het universum van de strip beter dan zijn eigen broekzak. Hou je vast aan je stripboekenkast, want hier is Bas Schuddeboom.
Jongen.
Maar denk je dat zelf, Kurt? De kriek op de taart?
Geef toe. Ik dacht, ik ga je verrassen.
Ja, een goeie.
Goed.
Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen.
Nee, ja, okay, ik ben er ook sprakeloos van.
Goed,
ja.
Dat was het dan voor vandaag.
Goedemiddag.
Bas Schuddeboom van de Comiclopedia. Leuk dat je weer bij bent. Voor de mensen die meekijken op YouTube, je zit in een heel groot zwart gat.
Ja, ik zit in het grote zwarte gat dat DPG Media heet. Ik zit in een belhokje op mijn kantoor. En hier buiten vindt het leven plaats, wordt media gemaakt, wordt het leven. En hier in het hokje. Ik moet ook waarschuwen voor de mensen die dus op YouTube kijken. In deze hokjes die hebben nogal de neiging om langzaam het licht te laten doven. Dus als ik straks in volledige duisternis zit, dan... Ben ik er nog wel, maar dan is het gewoon...
En dat lijkt rechts, dat lijkt daar zo rechts van u. Kunnen dat ook even uit beeld zetten? Want
dat is de concurrentie.
Dat is de concurrentie.
Oh, ik dacht dat is Christian van Tillo, maar...
Het is,
Nee, die eren we hier alleen maar.
Ja, precies. Oké, goed. Nou, Bas, je hebt weer een heel mooi verhaal uit de Comiclopedia opgediept.
Yes.
Ga
ik
vanuit.
Nou, ik wou... Als je wie strips wil maken... En dat kunnen we allemaal wel beamen. Die moet doorzetten. Want het is best een zwaar vak. Je moet er vrij veel geduld voor hebben. Je moet er veel voor oefenen. En je moet ook echt wel toegewijd zijn om dat allemaal ook nog succesvol te worden. Er zijn nogal wat factoren, zeg maar, die je op je pad, op je ambities van stripmaker kan belemmeren. Dus eigenlijk iedereen die strips maakt en die worden gepubliceerd, kan zichzelf een ware doorzetter noemen. Er zijn ook tekenaars en die... zijn echt, nou die gaan echt tot het uiterste. Hè. Je kunt een Piet Wijn noemen, die in de jaren 80 een herseninfarct kreeg en aan één kant verlamd raakte. En die heeft zichzelf toen helemaal aangeleerd om met zijn linkerhand te tekenen. En dat heeft hij nog zeker, nou wat zal het zijn, 15 jaar vol kunnen houden. Nou, dat is natuurlijk een volledige toewijding aan je vak. We hebben een Harry Ballum, onlangs overleden. Die was lang vormgever bij Donald Duck, maar ook heel lang tekenaar op de Spanenstad tekenstudio. Die heeft de laatste jaren in een verzorgingshuis doorgebracht en die had zware Parkinson. Maar die bleef ook maar tekenen, gewoon voor zijn eigen plezier. En hij kon geen lijnen meer trekken, maar hij maakte hele kleine streepjes. En daarmee kon hij toch nog wel wat herkenbaars op papier krijgen. Maar hij kon het tekenen niet laten, zeg maar. En iemand die ook zeker niet in dat rijtje mag ontbreken, die troffen wij onlangs. Die was uit Duitsland en dat is Karl Ernst Fischer. En die leefde van 1900 tot 1974. En Karl Ernst Fischer begon zijn carrière in de jaren 20 bij een aantal Duitse jeugdbladen die je toen had. Die Blauwband Woche is er eentje bijvoorbeeld. En nog eentje waarvan de naam mij even is ontschoten. Maar van 1937 tot 1962 was hij een perstekenaar en ook de art editor van de Frankfurter Illustrierte. Dat was een groot geïllustreerd weekblad. En dat was de Tweede Wereldoorlog kwam er natuurlijk tussendoor. Maar van 1952 tot 1962 maakte hij daar voor de strip Oscar der Familienvater. En dat was een kat. En dat is eigenlijk een antropomorfe kat. En die beelden zeg maar samen met zijn vrouw. Die werd Mommy genoemd. En 5 kittens die alleen maar kattenkwaad uithaalden. En eigenlijk was dat een soort familiestrip avant la lettre. Maar dan in de vorm van katten. En dus als je hem ook ziet op de plaatjes. Dan zo'n sigaar of een pijp in zijn mond. Maar het is gewoon een kat in een t-shirt. Eigenlijk zoals Donald Duck. Maar... die strip was in een korte tijd in Duitsland ongelooflijk populair. Er werden boekjes van gemaakt, merchandise werd ervan uitgegeven. En ja, uiteindelijk geeft het een leuk historisch en herkenbaar beeld van het alledaagse leven in de naoorlogse jaren in Duitsland. Op een gegeven moment is die strip natuurlijk stopgezet, maar toen was de populariteit ook vrij gauw gebeurd. Maar wat was nou het meest bijzondere aan deze strip, behalve dus dat tijdsbeeld? Deze Karl Ernst Fischer tekende deze hele strip met zijn mond.
Ja, oké.
Okay. Ja. Hij tekende het met zijn mond. Hij was vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam hij met een trein aan op het station van Fulda. En toen gingen de luchtalarmen af en de bommen vielen. En iedereen die begaf zich naar schuilkelders. Hij was net te laat en hij werd door granaatscherven geraakt. En hij had beide armen verloren in het ziekenhuis. Daarna hebben ze beide armen moeten afzetten. Nou kun je natuurlijk zeggen van, nou ja, hier stopt mijn carrière. Ik ga wat anders doen. Zoek het allemaal maar uit. Maar Karl Fischer dacht, nee, ik ga door. Dus die ging kijken hoe hij op andere manieren kon tekenen. En dat lukte. En ik weet een beetje hoe dat is gegaan. Omdat daar in de Amerikaanse kranten in de jaren 50 vrij veel artikelen aan gewijd zijn. Gek genoeg. Maar hij klemde een potlood of een tekenpen tussen zijn tanden. En dan kon hij zo zijn hele strip tekenen. En in die interviews gaf hij ook aan van het kostte hem eigenlijk weinig moeite. Het eerste wat hij maakte waren 2 aanzichtkaarten voor vrienden van hem. Vanuit het ziekenhuis. En hij zei van nee, die vrienden hadden helemaal niet door. Dat ik dat dus niet met de hand had getekend. En dat was ook helemaal in zijn signatuur. Zijn handtekening is ook precies hetzelfde voor de oorlog als na de oorlog. Dus ja, ik moet zeggen, als je dat dan hoort. Hij vond het gewoon allemaal prima. Hij heeft dus al die boekjes van die Oscar met de mond getekend. Nou, ik denk, dan ben je wel echt een doorzetter.
Nou.
Als je je zo toegewijd bent aan je vak, dat je denkt, ik ga desnoods bij mijn mond tekenen. En hij is later ook voorzitter geworden van de Vereniging van Mond- en Voettekenaars. Er zijn er meer, blijkbaar. Dat is ook nog wel eens een onderzoek waard, misschien. Ik weet niet of je ook, tekenaars hebt vanuit andere lichaamsdelen.
Oortekenaars?
De oortekenaars, ja. Dat zullen we nog eens een keer uit moeten zoeken. Maar Karl Ernst Fischer, niets dan lof.
Ja, vind ik ook wel. Ja.
Dat er gewoon een vereniging voor is. Oh, hilarisch.
Maar je ziet dat toch wel heel veel. Hè? Want wat ik me afvraag is waarom dat hem heeft beslist om met zijn mond te tekenen en niet met zijn tenen. Want die waren nog wel in orde. Het waren zijn armen. Ja. Dus het is echt ook een keuze van, ik ga het proberen met mijn mond en niet met mijn tenen. Want dat zie je ook veel. Maar ja, dan moet uw zicht, dat zal wel wat ver van
verder. Kijk, het was 1945, hij was al midden 40. En dan is je lenigheid, neemt dat af.
Ja, dat ik denk misschien is het dat. De reuma.
Als je met je mond tekent, zie je misschien nog net dichterop. Ja, dat je toch wel zien wat je doet.
Ik vind het mooi hoe jij dus een serieuze analyse op loslaat, Kurt.
Het is wel zo. We hadden hem op de Comic Club staan al een tijdje en daar stond gewoon bij, hij tekende alles met zijn mond. Verder is niet zoveel over hem bekend. En Kel die kwam die pagina tegen en die stuurde naar mij van, weten we ook waarom hij met zijn mond tekende, hoe hij zijn arm is verloren. Ik denk, ik ga maar eens zoeken. Nou ja, en dat hadden we natuurlijk een tijdje terug ook al verteld over zo'n cartoonist waar je eigenlijk ook niks vanaf weet. Inmiddels is er van alles te vinden. En dan vind je dus, dan zie je ook een foto van hem, dat hij staat bij ons ook op de pagina.
Oh, echt dat hij met zijn mond aan het tekenen is.
Ja, en dat hij dus gewoon ook vertelt hoe dat ging in het ziekenhuis.
Fascinerend, ja, tuurlijk.
Even rustig.
Nee, maar jij doet alsof het een heel normaal verhaal is, Kurt.
Ja.
Ik vind dat echt fascinerend.
Ik vind dat heel knap. Ik hou van het doorzettingsvermogen, maar ik vind dat ook van Piet Wijn. Allee, dat wordt zo, maar het feit dat hij zijn eigen heeft tekenen met links dan, omdat hem rechts helemaal verlamd was, dat vind ik ook een ongelooflijk verhaal.
Absoluut.
Maar dat is het doorzettingsvermogen. En eigenlijk past het perfect in het beeld dat ik heb van stripauteurs. Als je niet gepassioneerd bent, dan doet het niet. Ja. En dat is echt een verhaal dat er perfect bij past. Die mannen kunnen niet anders. Allee, mannen, vrouwen, ik bedoel, die mensen, die kunnen niet anders. En dat vind ik vind ik zo mooi. Dus, mooi verhaal. Dank je wel.
Dank je wel, Bas. En die vereniging, dat deed het hem toch.
Ja,
ja, voor u. Ik
weet niet of je nog kunt inschrijven, maar dat kan alleen met de tenen. Je teenafdruk registreren.
Ik zal eerst eens even gaan oefenen. Dank je wel, Bas. Ja, hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze aflevering van Stripjournaal. Hebben we al plannen voor de volgende keer, Kurt? Jawel.
Ja, we gaan
jij weet precies wat.
Ja, we gaan er eerst een weekje uit.
We gaan er even een weekje tussenuit, dat klopt. Ja.
We hebben iets te veel werk, onze agendas passen niet allemaal bij elkaar.
Zo gaat
maar
soms.
De week erop komen we terug en ik voel iets van academisch en winnaars. Academisch en winnaars. Dus even geduld oefenen.
Lekker
over twee weken zijn we terug.
En ook iets met iemand die op heel oude leeftijd, of heel oud, maar toch wat oudere leeftijd debuteert, toch? Of is dat voor de keer daarna?
Dat zal misschien voor de keer daarna zijn.
Oké. Nou, zie je, we hebben allemaal plannen. Blijf gewoon Stripjournaal volgen. Doe dat bijvoorbeeld via YouTube. Als je met beeld erbij wil. Facebook, Instagram, @Stripjournaal. En vertel vooral aan iedereen hoe leuk deze podcast is. Daar help je ons nog het meest mee. Dit was Stripjournaal. Einde van deze episode. Oh, dan heb ik jou maar heel weinig tijd gegeven om te dansen, Kurt.
Ja, maar het was goed. Het was goed.
Nee, ik doe
het
gewoon.
Heel mijn rug is nu helemaal losgekomen.
Ik doe hem nog een keer.
Afzetten.
Nee, ik doe hem nog een keer.
Het duurt keilang, jong.
Ja, dat maakt niet uit. Gewoon lekker, even een muziekje.
Echt waar. Ik heb er niet voor de rest is van, maar ik moet wel op tijd vertrekken.
Maar ik heb het niet van niks laten maken allemaal.
Ja, speciaal. Dat is niet, ik wist dan niet dat ik ging dansen daarop.
Nee, dat niet. Maar, ja, dat is, nee. Maar dat is wel mooi. Dus daarom heb ik hem wel laten oplengen.
Echt waar.
Nog een halve minuut.
Een halve minuut.
Bas, zeg jij eens wat.
Moeten we daar nog op wachten?
Hoeft niet.
Ik moet zeggen, als je nu even een hint over tekenaars die op latere leeftijd debuteren, hebben Kjell en ik ook nog wel een lijstje van. Dus,
dat vind leuk. Ik ook wel een hele mooie.
Ik heb mijn onderwerp alweer voor de volgende.
Okay, ik ben nu de tekenaar die aan het dansen is.
Dankjewel allemaal, tot de volgende keer. Dag. Dankjewel, Kurt. Vond ik toch fijn nog even.
Toch wel, hè? Ja, ik zag het. Ik deed het voor u.
Mooi.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.